Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 154. Meisje zonder naam.
Soms weet je gewoon iets zo zeker, dat je er helemaal niet aan twijfelt of het wel. Ja. Weet je, een aantal podcasts geleden had ik het over Salome. Gewoon zo'n beetje zijdelings. Toen schijn ik geroepen te hebben, ach, dan moet ik ook nog eens een keer wat mee. En Wiebe herinnert mij daar dan heel trouw aan, want zo is Wiebe, hè, mijn steun en toeverlaat. Wieteke zou nog wat met Salome. En ik, oh ja, Salome, super interessant onderwerp. Ik bedoel, spreekt enorm tot de verbeelding, heeft geleid tot de mooiste opera's en toneelstukken en kunstwerken, schilderijen vooral. Het is echt fascinerend. Mooie tekst ook, intrigerende tekst. Ik denk, kom, dat is wat. Ik sla die Bijbel open. Geen Salome. Gewoon niet. Oké, ik sloeg de Bijbel digitale open, dat is makkelijker, want anders dan een gewone Bijbel heb je dan een zoekfunctie. Kun je lekker zoeken. Gewoon niet. Er komt wel een Salome naar voren, maar dat is niet de Salome die ik bedoel. Dat is de Salome die ook bekend staat als een van de drie Maria's. Kunnen we ook nog wel een keer een podcast over doen, Wiebe. Maar niet nu. Dus, nou ja, het brengt je toch van je stuk. Als je zeker weet dat iets of iemand Salome, je zoekt je rot en je vindt op een gegeven moment wel de tekst die je bedoelt, maar er staat inderdaad gewoon het woord Salome of de naam Salome niet. Terwijl ik toch zeker weet dat het om Salome gaat. Gaat dan toch een beetje aan je oude verstand twijfelen langzamerhand. Maar toen bleek dat we helemaal niet weten, of dat de Bijbel de naam van deze vrouw helemaal niet noemt. We weten deze naam door Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, die eventjes al haar fijn alle intriges en roddels uit de doek, ik bedoel dynastieën en generaties beschrijft. Ja, ik heb zelf wel altijd het gevoel dat oude geschiedschrijving een soort van privé roddelblad is. Dat Tacitus heeft die neiging ook wat om gewoon alle intriges aan het hof, aan het keizerlijk hof, uit te spinnen wie vergiftigde, wie betrouwde. En het fascinerende is dat volgens Flavius Josephus in ieder geval hof rondom Jeruzalem, rondom de Herodianen, daar ook vrolijk aan meedeed. Die gingen gewoon met hun tijd mee. Fantastisch. In ieder geval dus de moeder van Salome. Flavius Josephus schrijft ergens in de oudheden, de Antica, dat Herodias, dit is de moeder van Salome, Herodias getrouwd was met Herodes Philippus, de zoon van Herodes de Grote, geboren uit Mariamne, de dochter van Simon de Hoge Priester. Dit is heel belangrijk, want op die manier voeren die Herodianen nog een soort van hun dynastie terug op iets wat echt Joods is. En die had een dochter genaamd Salome. En die Herodias die scheidde vervolgens van Herodes Philippus, de zoon van Herodes de Grote, en trouwde met Herodes Antipas, een andere zoon van Herodes de Grote. En vervolgens trouwde Salome weer, en toen raakte ik de draad een beetje kwijt, met Philippus, de zoon van Herodes, en daarna, toen die geen kinderen hadden en overleed, met Aristobulus, ook een zoon van Herodes. Maar van welke Herodes, dat zou ik eigenlijk moeten opzoeken. Maar daar ben ik te lui voor. Maar in ieder geval is dit waar we de naam Salome van kennen. En hoe Salome verder, de naam Salome verder gekoppeld is geraakt aan het verhaal uit de Bijbel over de dochter van Herodias. In de Bijbel zelf wordt het kind dus alleen maar dochter van Herodias genoemd. En eigenlijk is dat, ja, misschien is dat gewoon wel terecht. Of terecht, nee, het is nooit terecht als iemand niet bij zijn naam genoemd wordt, maar, of haar naam in dit geval. Het past op de een of andere manier bij de bleke en toch gruwelijke rol die Salome speelt in de tekst van Marcus 6. Ja, het is een van de meest intrigerende teksten. Nou, dat zeg ik elke keer, dus daar moet ik eens een keer mee ophouden. Dat is ook flauw. Ja, Getsy. En toch is het wel weer waar. Want al die teksten zijn, als je er even goed bij stilstaat, gewoon super interessant en echt niet voor de hand liggend. Je denkt altijd dat je weet hoe ze gaan. In mijn geval denk ik dat heel vaak terecht, overigens. Maar in dit geval dan weer helemaal niet. Want ik wist zeker dat het over Salome ging. En dat gaat het niet. En toch wel. Ja. De tekst die we vandaag gaan lezen, Markus 6, vers 14 tot en met 29, volgt eigenlijk direct op de uitzending van de 12 discipelen door Jezus in het evangelie naar Markus. Waarbij die zegt, joh, niets meenemen voor onderweg, geen brood, geen rijstas, geen geld, alleen een stok, geen extra kleren, laat het je gebeuren. En als mensen niet naar je willen luisteren, ga dan weg en schud het stof van je voeten. Hele bekende, belangrijke tekst. En al die leerlingen die zwermen uit over het land en ze drijven demonen uit en zalven zieken en al dat soort wonderen en het is fantastisch. En je zou kunnen zeggen dat die leerlingen, dat uitzenden van die leerlingen, dat is een soort van propagandateam. Een soort van promomeisjes. Ja. Behalve dat het discipelen waren natuurlijk en dat ze sandalen droegen in plaats van, u begrijpt waar ik het, hè? In ieder geval, ze maakten reclame. Door rond te reizen en de verhalen over Jezus te vertellen en zelf ook demonen uit te drijven en zieken te zalven en te genezen, lieten ze eigenlijk dat wat hij doet of wat hij deed, waar Jezus voor staat, dat rolde zich uit als over het land. Ging als een lopend vuurtje. En zo komen we ook bij dit verhaal. Daarom is het ook wel interessant om even die context een beetje mee te nemen, want het is niet zomaar dat deze episode hier wordt ingevlochten. Nee. Jezus geeft dat bevel tot uitzending, tot missie zou je kunnen zeggen. En al die discipelen trekken erop uit. En vervolgens staat er dan, koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Kijk, en dan moeten we even goed bedenken welke Herodes het is. Want dat is altijd super ingewikkeld. Er zijn er zoveel. Ja, dat is, ik ben op zich altijd voor vernoemen. Ik vind dat heel mooi, hè? Dat je naar je voorvaderen heet, maar als er te veel van dezelfde komen, dan wordt het gewoon ingewikkeld. En nou hadden ze daar in die familie wel wat op gevonden, hè? Ze heten allemaal Herodes, maar dan Herodes Philippus, Herodes Antipas enzovoort. Het was fijn geweest als de Bijbel dat er gewoon even bij had gezet. Ja, zo is het ook. In ieder geval, het gaat hier, als ik het wel heb, om Herodes Antipas. Ja, Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Dat kwam dus door de discipelen. En terwijl die naam bekend werd, zeiden sommigen, dit is Johannes de Doper, opgewekt uit de dood, en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Maar anderen zeiden, nee, het is Elia die terugkeert. En weer anderen zeiden, dit is nou een profeet zoals die er vroeger waren. En toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij, het is Johannes die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. Kijk, en dat is dus echt heel interessant, wat hier gebeurt. Want er is dus het verhaal van Herodes, die Johannes heeft onthoofd. En Jezus, dat heb ik al vaker verteld, Jezus komt niet uit de lucht vallen als de nieuwe Messias. Jezus is eigenlijk heel langzaam, heeft hij de macht overgenomen van Johannes, die eerst gevangen en zat en daarna onthoofd werd en stierf. Hij heeft als het ware die lege plek heeft hij overgenomen, heeft hij opgevuld en uitgebreid en misschien ook wel zijn eigen kleurtje aangegeven, daar wil ik af zijn. Maar Jezus verandert van een volgeling van Johannes naar de opvolger van Johannes, naar degene die Johannes bijna tot in de vergetelheid heeft gedrukt. Al dan niet door zijn eigen werk natuurlijk, hè? De vraag is of Jezus daar nou zo mee bezig was, maar het is in ieder geval gebeurd. En hier in dit stukje tekst gebeurt dus iets heel interessants. Jezus die stuurt al zijn promoteams, die stuurt hij door het land. Hij verkrijgt bekendheid en Markus gebruikt dat om Jezus nog sterker te verbinden en te verankeren met Johannes. Door dat te verknopen aan de dood van Johannes. En tegelijkertijd in dat die dood van Johannes wordt ook al de opstanding die later komt, mooi vervlochten. Sommigen zeiden, Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt Jezus over zulke wonderbaarlijke krachten. Dus hier zie je die overgang, die transitie van de kracht van Johannes naar Jezus. En ze zeggen eigenlijk, Johannes de Doper is opgewekt uit, dit is niet Jezus, dit is Johannes de Doper, die is opgestaan uit de dood. Nou, dan wordt er nog een link gelegd met Elia, die als Elia, die is ooit in hemel gevaren. Kijk, weer zo'n vooruitwijzing, hè, dat Jezus later naar de hemel gaat varen. Elia is ten hemel gevaren en die komt pas als de dag des Heren komt, komt hij terug. Nou, dus op het moment dat Jezus hier over de wereld lijkt te lopen als Elia, dan voelt iedereen aan zijn water, het einde der tijden is nabij. En er zijn er ook nog van die chagrijnen die het allemaal niet willen geloven en die dan zeggen, nou, het is gewoon een hele goede profeet zoals ze vroeger maakten, maar verder niet. En dan gebeurt er iets interessants. Als Herodes dit allemaal hoort, dan weet hij zeker, het is Johannes die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. En dan krijgen we daarna het hele verhaal over hoe dat gegaan is. Het is ongetwijfeld het schuldgevoel van Herodes dat hem dit laat zeggen. Maar het wordt hier opgevoerd als een bevestiging van de opvolging van Johannes door Jezus. Al is het bijna alsof, of al zegt Herodes letterlijk, en een deel van, die, van de toehoorders ook, dat het niet een opvolger betreft, maar dat het Johannes zelf is die is opgestaan. Heel interessant. Super interessante gedachte. Wat dachten ze toen? En waarom is dat dan niet gaan rondzingen zoals later Jezus kruisiging en wederopstanding rondzong? Of heeft dat wel gebeurd en is het gewoon niet beklijfd omdat Jezus er vlak achteraan kwam? Allemaal vragen, allemaal vragen. Potverdikke, wat spannend. En dat vlak na Pasen. Maar het is een feit. Als we het verhaal verder lezen, dan voldoet Johannes in principe aan alle voorwaarden om uit de dood op te staan. Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend laten opsluiten. Waarom? Vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Ja. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd, u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. En sinds die tijd had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem doden, maar ze kregen de kans niet toe. Kijk, hier gebeurt alweer heel erg veel. Waarom zit Johannes in het gevangen? Omdat de nieuwe vrouw, zijn nieuwe liefde van Herodes Antipas, dat is overigens de vrouw van zijn nog levende broer Filippus, boos werd omdat Johannes ze eventjes fijntjes wees op het Joodse huwelijksrecht, waarbij je niet mag trouwen met de vrouw van je broer, zolang die broer nog in leven is of nazaten heeft voortgebracht. Ja, maar dat hebben ze gewoon heel modern aan hun laars gelapt, want luister, niemand bepaalt op wie ik verliefd word en al dat soort dingen. Ik heb er recht op. In ieder geval, Herodias wordt niet graag met haar neus op haar fouten gedrukt. Dus hoewel die Johannes geen enkele invloed heeft gehad verder op dat huwelijk, want dat heeft gewoon plaatsgevonden. Herodias is de vrouw van Herodes Antipas geworden en heeft Filippus in de steek gelaten. En toch neemt ze het hem tot de dag van zijn dood kwalijk dat hij haar zo, ja, goed, de vinger op de zere plek heeft gelegd. Ze wist heel goed dat het eigenlijk niet kon, dat het niet door de beugel kan, dat gedrag, voor de Joodse wet. Ze wil hem doden, maar ze krijgt er de kans niet toe, omdat Herodes ontzag heeft voor Johannes. Want Herodes weet dat Johannes een rechtvaardig en heilig man was en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Ik vind dit een ontzettend mooi stukje tekst. Je ziet het voor je, die man zit in het gevangen. Handen en voeten geketend en eigenlijk is dat mazzel, want als het aan Herodias gelegen had, was hij dood geweest, maar Herodes beschermt hem als het ware tegen zijn vrouw door hem gevangen te houden en vastgeketend. En waarom doet hij dat? Zodat hij stiekem, zo zie ik dat al voor me, stiekem 's nachts naar de kerker kan om met Johannes te praten en zijn wijsheid te horen. Ja, maar dat brengt hem dan wel weer van het stuk. Net als die ene opmerking, u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Je weet het ergens wel, je hoort het liever niet. Iemand vertelt het je toch, ook al ben je de koning. Dat brengt je altijd van je stuk als je een beetje koning bent. Ja, Getsie. Maar op de een of andere manier is dat toch verslavend. Het is als het krabben aan een korstje op een wond. Ja, in ieder geval. Op een keer deed zich een gunstige gelegenheid voor Herodias. Dat was toen Herodes op zijn verjaardag een feest gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. Op dat feest kwam de dochter van Herodias binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen. En dat viel erg bij hen in de smaak. De koning zei tegen het meisje, vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar met een eed. Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. En ook dit zie je weer voor je, al die gasten rijkelijk in de olie. Zo'n jong meisje te dansen, zij half verlekkerd en uitbundig en over elkaar heen buitelend om haar gunst te winnen, om te laten zien wat een goedgunstige oude witte mannen, nou bij wijze van spreken. Hè? Sorry, ik liet me even meeslepen. In ieder geval, vraag me wat je maar wilt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. En de meisje, dat nog steeds geen naam heeft, de dochter van Herodias, gaat naar haar moeder en vraagt, wat zal ik vragen? En haar moeder zegt, het hoofd van Johannes de Doper. En haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem, ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. En dit bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Oh, hoe dit wordt uitgespeeld. Zo'n bedeesd meisje dat dan naar haar moeder gaat. En dan is het heel kort. Het is, wat zal ik vragen? Het hoofd van Johannes de Doper. En dan op de een of andere manier wordt ze ferm en krachtig. Of ze wilde zo snel mogelijk vanaf zijn, weet ik niet. Er staat haastig. Ze stapt recht op die koning af en ze zegt superduidelijk. Geen omweg, geen vragen gemeen. Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. En dat op een schaal, dat heeft de kind er zelf bij bedacht. Ja, alsof ze zich over zichzelf heen zette en met ferme pas dat er ineens ingooide. Zien we hier het echte karakter van Salome? Of is dit haar moeder die door haar spreekt? Of is het gewoon een nare taak waar ze zich zo snel mogelijk van probeert te voldoen? Iets, we weten het niet. We weten eigenlijk helemaal niks van dit meisje, deze jonge vrouw. Geen idee, we weten niet eens hoe oud ze is. Of wat voor soort dans ze deed. Er is ook heel veel over gespeculeerd in de wetenschap. We weten het niet. Zo'n tot de verbeelding sprekend moment. En we weten eigenlijk niks van deze dochter van Herodias. In ieder geval, ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit bedroefde de koning zeer. Maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. En voor mij is het tekenend dat daar staat in het bijzijn van zijn gasten. Het gaat dus niet om de eed. Die zou hij eventueel aan zijn laars gelapt hebben. Het gaat erom dat hij dat deed in het bijzijn van zijn gasten en dat hij dus geen gezichtsverlies wilde lijden. Die eed zal hem maar zijn. Hè? Niks. Interesseert hem helemaal niet. Nee, wat die gasten daarvan zouden zeggen dat hij die eed niet gestand doet, dat interesseert hem. En dat kost Johannes de Doper het leven. Hij stuurt meteen iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen en de soldaat gaat naar de gevangenis en onthooft Johannes. Hij brengt het hoofd binnen op een schaal en geeft het aan het meisje. En zij geeft het aan haar moeder. En toen de leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Leerlingen van Johannes de Doper. En zo eindigt dan het leven van de grote inspirator van Jezus. Van degene van wie gezegd wordt dat hij als eerste opstond uit de dood. De man die het Jezus allemaal geleerd heeft, tot en met de doop aan toe. Die als eerste die woestijn in gingen, die na deze episode, omdat hij onthoofd werd en stierf, niet werkelijk zijn invloed heeft kunnen uitbreiden zoals Jezus dat heeft gedaan. Ik denk dat we wel mogen concluderen dat Jezus zonder de voorsprong die Johannes de Doper hem gaf, misschien helemaal niet zo groot en uitbundig was gegroeid als beweging. Hij lift echt mee op het succes van Johannes, gegrepen door dezelfde geest. volgeling, opvolger. En die dood van Johannes had eigenlijk alles in zich om hem een martelaar te maken. Hij is een martelaar, om hem uit de dood te laten opstaan. Die man had niets fout gedaan. Was door zijn mond niet te houden over recht of onrecht in het gevangen beland en is door pure willekeur aan zijn eind gekomen. Om wie hij was, om wat hij verkondigde, en tegelijkertijd ook niet. Want uiteindelijk stierf hij door de jaloezie of de revanche, wraakgevoelens, van een vrouw die het niet kon hebben dat ze de waarheid werd aangezegd, dat haar de waarheid werd aangezegd. Verraad, maar van een heel ander soort verraad dan dat van Judas. En misschien, weet ik niet, was de dood van Johannes de Doper niet puur genoeg, of niet rebels genoeg, of niet opzienbarend genoeg, het verraad niet pijnlijk genoeg? Omdat iedereen dit wel begrijpt, maar dat van Judas en Jezus niet. Omdat er zoveel machteloosheid was van tevoren al, en zoveel willekeur, en zo weinig politiek besef. Misschien omdat het hof van Herodes Antipas niet voldoende aanzien had voor God om hem te laten opstaan. Het teken niet groot genoeg, niet belangrijk genoeg. Misschien was er nog niet genoeg geleden of niet genoeg wonderen gedaan, je weet het niet, maar dit verhaal heeft eigenlijk alles in zich wat het latere passieverhaal van Jezus ook in zich heeft. En blijkbaar, als we kijken naar het begin van Marcus 6, vers 14, dan zong dat in die tijd ook rond. Want niet alleen Herodes herkent hier een opgestaande Johannes in Jezus, maar ook omstanders noemen dat. Het is Johannes die uit de dood is opgestaan. Dus ze erkennen, de omstanders en Herodes erkennen Johannes' martelaarsdood en het feit dat hij het eigenlijk zou verdienen om op te staan. En dat ze dan Jezus daarin herkennen, is zowel voorbode als opvolger. En dat allemaal om een vrouw die de waarheid niet kan verdragen en een meisje dat als een speelbal in het midden danst en danst en danst en eigenlijk nooit echt werkelijk loskomt uit de achtergrond. Meisje zonder naam, dochter van Herodias.
Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.